Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraar, van harte welkom in ons nieuw programma van het Inzicht. U hebt ongetwijfeld al horen spreken over de Great Reset. Het is een term die steeds vaker in de mond genomen wordt door toppolitici, topwetenschappers, topfilosofen, top-economen, topjournalisten, om te schetsen hoe de maatschappij er na COVID-19 zal gaan uitzien. Er zijn waarschijnlijk niet zoveel mensen die zich hieromtrent zorgen maken, omdat ze ook niet ten volle begrijpen wat er met die term Great Reset nu precies bedoeld wordt. En de bedenkers van deze ideologie, want dat is het, willen dat ook het liefst zo laten. Want mochten mensen echt beseffen wat hen in de toekomst mogelijk te wachten staat, dan zouden ze dit beslist niet zomaar laten gebeuren. Vandaar deze bijdrage. Ze is bedoeld om op een evenwichtige manier en in het licht van ons joods-christelijk geloof de agenda's bloot te leggen die achter dit alles schuilgaan. En ik zal dit doen aan de hand van een bijdrage van senior professor in wetenschap en technologie, de Peruviaan Dr. Miklos Lukacs. Die heeft recentelijk op een digitale top Truth Over Fear, waarheid boven angst, over dit onderwerp gesproken. Het onderwerp van de Great Reset heeft een niet zo direct zichtbare relatie met de wereldgezondheidscrisis die we nu hebben met COVID-19, maar aan het einde van deze bijdrage zal het duidelijk worden dat dit onderwerp heel relevant is voor ieder van ons. Als gevolg van deze COVID-19 wereldwijde gezondheidscrisis hebben we meer gezien dan een instorting van de gezondheid, een aanval op de volksgezondheid. We hebben de vernietiging van de economie gezien. We hebben de geleidelijke afname van de levenskwaliteit van mensen gezien. Lockdowns die bedrijven hebben vernietigd, die de vrijheden van miljoenen mensen over de hele wereld hebben beperkt, met als gevolg de ineenstorting in veel landen, een hoge inflatie en werkloosheid. Op 1 januari 2021 waren er 1,8 miljoen doden wereldwijd als gevolg van het virus. Maar het blijkt dat het sterftecijfer wereldwijd bij gezonde mensen niet hoger is dan ongeveer 0,4%. Het is dus duidelijk dat er een onevenredigheid bestaat tussen de maatregelen die zijn genomen, die onze vrijheid beroven, die onze economie vernietigen, versus de veronderstelde gezondheidseffecten van de maatregelen. In ieder geval zeggen de leiders van de supranationale organen, de Wereldgezondheidsorganisatie, de VN-agentschappen, regeringsleiders in alle landen van de wereld, dat we moeten blijven hopen en dat dit een tijdelijk virus is. En er is een vaccin. We zullen er samen na deze beproeving sterker uitkomen. Er wordt ons gezegd dat we met optimisme naar de toekomst moeten kijken, want er is vooruitgang mogelijk. En hier komt een eerste aandachtspunt: het idee van vooruitgang. Wat wordt er bedoeld met vooruitgang? We hebben ontdekt dat doorheen de geschiedenis vooruitgang gelinkt is aan technologische verandering. En men kan de wortels van dit idee van vooruitgang vinden door bijvoorbeeld een kort historisch overzicht te maken. Waar werd die vooruitgang gepromoot? Wanneer werd ze gepromoot? We kunnen een willekeurig historisch punt kiezen om die vooruitgang te bepalen. En we kiezen de eerste industriële revolutie in Groot-Brittannië tussen 1760 en 1840. Die leidde tot mechanisatie van de productie en tot arbeidsverdeling. Wat we hieruit moeten onthouden is dat uit die radicale technologische verandering het kapitalisme is voortgekomen als overwegend economisch systeem. En enige jaren later het communisme, dat de ongelijkheden aan de kaak stelde die het kapitalistisch systeem had veroorzaakt. Verder valt op dat sinds die eerste industriële revolutie, sinds die technologische verandering, er een nieuwe economische orde gevormd is en een nieuwe ideologische orde in politieke termen. En dat is relevant, want vandaag beleven wij iets gelijkaardigs, maar dan op een veel grotere schaal. Maar daar zal ik het later over hebben. Jaren gingen voorbij en toen kwam een tweede industriële revolutie tussen 1800 en 1920. De revolutie van elektriciteit, van transport en van lange afstandscommunicatie. Bijvoorbeeld het telegram. Dit gaf een enorm vertrouwen in het idee van vooruitgang. Die idee van vooruitgang begint in de 19e eeuw stilaan omgevormd te worden tot bijna een religie. We vinden daar figuren zoals Henri de Saint-Simon, die van een christelijk socialisme droomde, een maatschappij geleid door technocraten en ingenieurs. Zijn leerling, Auguste Comte, geloofde eveneens in deze materiële vooruitgang. Hij was de bedenker van het positivisme, de vader van de sociologie, die eveneens naar een technocratische toekomst streefde. En dan in Engeland hebben we Herbert Spencer en het idee van sociaal darwinisme van John Stuart Mill, een van de meest invloedrijke auteurs van het Engelse liberalisme, die ook sterk geloofde in vooruitgang. In deze eeuw, de 19e eeuw, wordt, zoals gezegd, die vooruitgang al bijna een religie en begint meer en meer het christendom te verdringen. Dit is geen nieuw proces. We kunnen spreken over meerdere pogingen doorheen de geschiedenis om het christendom te vervangen. Maar in de moderne tijd kunnen we het begin markeren van een zeer sterk offensief waarvan we de uitgestrekte golven nog steeds voelen. En dat sinds de Franse Revolutie, sinds de eeuw van de verlichting, de 18e eeuw in Frankrijk. Vanaf die veranderingen, de eerste industriële revolutie en later de tweede industriële revolutie, groeide dit geloof in vooruitgang. En dan heb je de derde industriële revolutie in de jaren 70 van de voorbije eeuw. Deze revolutie zal leiden tot de digitalisatie en automatisatie van de economische productie. Het is de revolutie van de informatica en de communicatietechnologieën, de economische en financiële globalisatie. En van deze revolutie voelen we nog altijd de gevolgen. Ze hebben nog altijd een impact op ons, want we zijn nog altijd kinderen van het internet. Wij zijn wezens die voor onze communicatie voor een groot deel afhankelijk zijn van onze computers en smartphones, zowel voor ons werk als voor onze vrije tijd. Deze revolutie gaat nog altijd verder. Ik wil duidelijk stellen dat sinds deze drie grote revoluties er een verhaal van vooruitgang gecreëerd is dat vandaag uitlegt hoe vooruitgang in het Westen gemaakt is. In het Westen wordt vooruitgang opgevat als een lineair, ononderbroken en stijgend proces. In andere woorden, vooruitgang stopt niet. We zijn altijd aan het verbeteren. En het huidige stadium zal altijd beter zijn dan het vorige. Het is dus een geloof in vooruitgang. Want telkens de tijd vooruitgaat, zijn er meer ontdekkingen, is er meer welzijn, is het zogenaamd beter dan in al die voorgaande stadia. Dus dat is het idee van lineariteit, continuïteit en stijging. Een ander belangrijk element is het idee van vooruitgang als een zaak van universele reikwijdte. Door de supranationale organen wordt ons gezegd, door Bill Gates, George Soros, regeringen, universiteiten van Harvard tot Oxford, alle academici, de internationale gemeenschap, tenminste diegenen die de leiding hebben over de bestemming van onze wereld, dat die vooruitgang voor iedereen zal zijn, dat ze een universele reikwijdte zal hebben. Hier worden enkele interessante perspectieven duidelijk van hoe in het Westen vandaag vooruitgang gemaakt wordt. Het is een utilitaire opvatting van vooruitgang. Anders gezegd, we maken vooruitgang in de mate dat we gelukkiger worden en dat we tijd hebben om plezierige ervaringen op te doen. Dus, hoe groter het geluk en hoe groter het plezier, hoe groter de vooruitgang. Vanuit een filosofisch perspectief spreken we over een hedonistisch utilitarisme. Hedonisme is de filosofie van het plezier. Maar het is niet alleen dat. Het is een plezier of een geluk dat voornamelijk tot stand komt door materiële bronnen. Het vergaren van dingen, objecten, steeds meer consumeren. Dit utilitarisme is dus verbonden met een materialistische visie op vooruitgang. En dat is belangrijk, want als mensen objectief hun kwaliteit van leven hebben verbeterd in termen van sociale indicatoren, levensverwachting, kindersterfte, dan zijn dat objectieve indicatoren dat er een verbetering is opgetreden ten opzichte van eerdere stadia. Er is ook een duidelijke vooruitgang geboekt in termen van economische indicatoren. Een afname in armoede wereldwijd en een toename in de levensstandaard van miljoenen en miljoenen mensen over heel de wereld tot een niveau dat nooit eerder in de geschiedenis gezien is. Dat is objectief. Maar het punt is dat materialisme en utilitarisme mensen hebben voortgebracht die meer en meer verknocht zijn aan materiële dingen en die losgekomen zijn van hun spirituele dimensie. Zo is dus een groter secularisme ontstaan. En dat betekent afwezigheid van religie. Er zijn verschillende atheïstische posities ontstaan. Het joods-christelijk geloof is stilaan vervangen door scientisme. Dat is de religie die haar geloof stelt in de wetenschap. Met andere woorden, wetenschap zal antwoorden bieden op al onze vragen en al onze problemen. Wetenschap is dus een religie geworden en vervangt het christelijk geloof, tenminste in de westerse wereld. Deze vaststelling is belangrijk, want er wordt ons verteld dat dit de vooruitgang is die ze bieden. Een materiële vooruitgang. Een vooruitgang van plezier maken. Een vooruitgang van het vergaren van rijkdom. Een constante vooruitgang. Het is een heel aantrekkelijk verhaal. Maar er zijn toch een aantal problemen mee gemoeid. En hier komt de progressieve agenda om de hoek kijken.
Dans l'humilité et dans la joie de l'esprit. tristesse de la peur ou du découragement. Adoucis la souffrance de mes péchés. Aide-moi à m'ouvrir à la miséricorde du Père. Ô Seigneur, garde-moi dans la douceur et la paix, dans l'humilité et dans la joie de l'esprit. Et tu me crises, c'est moi, n'aie pas peur. Aime à la mesure de mon cœur. Oui, Seigneur, rends-moi la joie d'être sauvé. Donne-moi la force et la joie d'aimer. Ô Seigneur, garde-moi dans la douceur et la paix, dans l'humilité et dans la joie de l'esprit.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En het thema van vandaag is de Great Reset, de grote reset. Vanuit een kort historische schets wordt duidelijk dat het begrip vooruitgang in de loop van de tijd heel belangrijk geworden is. Maar, zoals ik geschetst heb in het eerste deel van dit programma, wordt vooruitgang bijna uitsluitend gezien in materiële termen. We zijn verknocht geraakt aan materiële dingen en zo zijn we losgekomen van onze spirituele dimensie met een groot secularisme tot gevolg. Wetenschap is religie geworden. Ik had het er ook over dat er een progressieve agenda om de hoek komt kijken. Progressivisme is een heterogeen politiek platform dat niet alleen de linkse spelers kan bevatten, maar ook de rechtse. Bijvoorbeeld die rechtse die geobsedeerd zijn door markt- en economische transactiekwesties. Zij herleiden de mens tot een economisch wezen dat rationele besluiten trekt, dat zich bewust is van zijn vrijheid en verlangt naar vrijheid enkel door de hyperindividualisatie van zijn activiteiten. En hierin herken je een sterke component van sociale ontbinding. De progressieve kan dus ook een rechtse speler zijn. De linkse spelers zijn de communisten en de socialisten door hun collectivisme en de controle over het leven van de mensen door de staat. Er zijn grote overeenkomsten tussen de twee vleugels. Sommigen beschuldigen de ene partij ervan meer markt te willen en sommigen beschuldigen de andere partij ervan meer staat te willen. Maar uiteindelijk delen ze hetzelfde. Want elke progressieve gelooft in wezen in het visioen van vooruitgang zoals ik het daarnet geschetst heb. Maar hij gelooft ook dat dit idee van vooruitgang op alle mensen moet toegepast worden. En dit is belangrijk. Beide extremen zijn atheïstisch. Ze verwerpen religie en bestrijden het actief. Anders gezegd, de progressieven zoeken op een actieve manier om de maatschappij te seculariseren. En voor de progressieven is dit een belangrijkste punt. De belangrijkste tools voor hun politieke, economische, sociale en culturele hervorming zijn wetenschap en technologie. Elke progressieve gedachte valt hiermee samen. Een persoon die gelooft dat wij zullen geëmancipeerd worden door wetenschap en technologie, dat we volledig zullen bevrijd zijn van al onze problemen dankzij wetenschap en technologie, en dat wij de natuur volledig onder onze controle zullen hebben, bewijst de stelling van Nietzsche dat God dood is. En dat is net progressivisme. Maar er is een probleem met die progressieve agenda. De progressieve agenda zegt ons dat we bepaalde problemen moeten overwinnen om dit idee van vooruitgang te kunnen verwezenlijken. In de eerste plaats de kwestie van het klimaat. En daar hebben we het geval van Greta Thunberg, die ons vertelt hoe onverantwoordelijk we met het milieu omgaan en dat we criminelen zijn, dat we niets gedaan hebben voor het milieu. De planeet Aarde zal te warm worden en de ozonlaag vernietigd. De soorten verdwijnen en het water is gepollueerd. Met andere woorden, een nooit eerder geziene klimaatcatastrofe. En het is noodzakelijk om iets te doen om tegen deze catastrofe te reageren, tegen deze klimaat- en milieunoodtoestand. En daarvoor hebben we technologie nodig. Maar die grote paraplu die de milieuagenda is, verbergt bepaalde dingen. Uiteindelijk wordt de schuld voor die milieuveranderingen, voor die klimaatcrisis, in de schoenen van de mens geschoven. Zelfs de beroemde Britse zooloog David Attenborough, de man die beroemd is door zijn natuurdocumentaires voor BBC, heeft de mensen een plaag genoemd. Het is duidelijk, deze opinie van Attenborough is niet exclusief. Ze wordt door alle mensen gedeeld die deel uitmaken van deze elite die de bestemming van onze wereld bestuurt. Later meer details. Het idee is, wat kunnen we doen met deze plaag? Als we een plaag zijn, dan moeten wij bevochten worden en geëlimineerd. Dit is geen complottheorie. Het kan duidelijk bewezen worden aan de hand van historische documenten. Er zijn documenten die met grote precisie de bevolkingscontroleagenda die achter dit milieuactivisme schuilt, aantonen. Als belangrijke auteur wil ik hier de Belgische monseigneur Michel Schooyans aanhalen. Hij heeft deze agenda beschreven in zijn boek Le Crash Démographique. Daarom spreek ik over een paraplu-agenda, want uit die milieuagenda komen de andere agendas voort, zoals de abortusagenda, bevolkingscontrole, de genderagenda die speciaal kinderen en jonge mensen wil verwarren om hun seksualiteit te verstoren. Die agenda probeert op een bepaalde manier ook de identiteit van de mens te verstoren, zijn seksueel functioneren, de functie van de mens als voortplanter van zijn soort. En hiermee wordt de mogelijkheid tot voortplanting geminimaliseerd of verminderd. Want, uiteindelijk, homoseksuele relaties, om maar een voorbeeld te noemen, zijn niet vruchtbaar. Aan die agenda is ook de LGTB-agenda toegevoegd en de feministische agenda onder de naam van een vals empowerment van de vrouwen. Deze agenda probeert ook bij vrouwen een soort van harnas te genereren om te voorkomen dat mannen met hen omgaan. We zien dat er dus veel meer complexe agenda's in het spel zijn. Wat ik zo net aanhaalde is maar een korte samenvatting van waar de agenda's in werkelijkheid op uit zijn. En dit kan duidelijk geverifieerd worden door het dieper bestuderen van deze onderwerpen. En dat raad ik iedereen aan. Ze wijzen allemaal naar bevolkingscontrole. We kunnen er ook nog de multiculturele agenda aan toevoegen. Waar deze agenda werkelijk op uit is, is het vernietigen van de grenzen, het vernietigen van het concept van staat of land, het concept van soevereiniteit, want het gaat in werkelijkheid over een actief organiseren en structureren van een globale macht. We kunnen ook nog spreken over de dierenrechtenagenda, die de waarde en de waardigheid van het menselijk leven relativeert en het gelijkstelt met dat van dieren. Het is een kwestie van rechten. Er zit een kwestie van wetgeving achter. Al deze agenda's zijn de problemen die de progressieven voor ogen hebben en die hen toestaan om in te grijpen. De tools waarmee deze situatie kan veranderd worden zijn hoofdzakelijk wetenschappelijke en technologische tools. Ondanks dit somber beeld dat zij schetsen, is hun progressief verhaal altijd optimistisch. Ze kapen voortdurend woorden en geven ze een totaal andere betekenis dan ze in werkelijkheid hebben. Zo zeggen ze ons dat ze de klimaatverandering gaan bevechten en rassenonrechtvaardigheid. Ze spreken over tolerantie en sociale rechtvaardigheid, over inclusie en diversiteit. Maar het is het gebruik van taal als een tool of als een politiek wapen. Ze gebruiken taal om ons iets te doen geloven, terwijl de intenties van hun agenda's totaal verschillend zijn. Onder die agenda's die ik zo net aan het licht gebracht heb, vooral deze problemen die ons verhinderen de vooruitgang te boeken die ons beloofd is, een vooruitgang die zal gefaciliteerd worden door wetenschap en technologie, hebben we al het punt bereikt waarop we technologie hebben ontwikkeld. Er zijn inderdaad krachtige technologieën aanwezig die de levens van miljoenen mensen kunnen verbeteren. Tenminste, als ze voor het welzijn van de mensen worden gebruikt. Maar het probleem is dat de morele vooruitgang, zo zeggen de progressieven althans, geen gelijke tred houdt met de technologische vooruitgang. Volgens hen hebben we hoogstaande technologie, maar zijn we op moreel gebied niet vooruit gegaan. Je zult erachter komen dat als je hun verhaal of hun idee van vooruitgang in twijfel trekt, je beschuldigd zult worden als vrouwenhater, racist. Je bent intolerant, middeleeuws, een nazi. Zulke woorden zijn een concrete uitdrukking van de stigmatisatie van ieder die het aandurft het verhaal van progressivisme in vraag te stellen. Nu iets over technologie. Er is inderdaad een feitelijke technologische vooruitgang geboekt. Maar bij de meeste mensen is er een enorm gebrek aan kennis over de technologieën van vandaag, over hun mogelijke toepassingen en de grote impact ervan. Een van de grootste beperkingen om dit progressivisme te bestrijden, dit opleggen van technocratische, utilitaire, materialistische vooruitgang, is juist het kennen van de technologieën die tegenwoordig worden ontwikkeld. Het is raadzaam ze te bestuderen en uit te diepen, zodat je weet welke technologieën het zijn en waarvoor ze staan. En je zult dan merken dat ze je ongemakkelijk zullen doen voelen. Ze geven je de indruk dat er altijd iets schuilgaat achter de politieke welwillendheid om die technologieën te begrijpen. Ik geef nu enkele voorbeelden. Het eerste voorbeeld komt uit het gebied van de biotechnologie en de bioengineering. Waar deze technologieën achter zoeken, is letterlijk levende wezens maken of modificeren. Ja, het aanmaken en het veranderen van levende wezens. En dit voor commerciële doeleinden. Al deze technologieën zijn voor dat doel bestemd. Allemaal. Hoewel de progressieven ons zeggen dat technologie een altruïstisch doel heeft om verbetering aan de mensheid aan te brengen. Maar dit klopt niet. Al die technologieën hebben een commercieel doel. Enkele voorbeelden uit de biotechnologie zijn biofarmaceutica en biobrandstoffen. Maar er is één techniek die je vooral moet kennen, en dat is de CRISPR-techniek. De uitvinding van deze techniek, twee dames, hebben pas nog in 2020 de Nobelprijs ontvangen. Wat doet CRISPR? Ik zal het heel eenvoudig houden. Het laat ons letterlijk toe onze genen aan te passen, te modificeren. Slechte genen wegnemen en in de plaats daarvan goede genen invoegen. Het is een techniek die ons letterlijk toelaat om voor God te spelen, om onze genetische code te wijzigen en die genen die we niet willen te veranderen en daarbij genen die we wel willen in te voegen. Dit opent natuurlijk een enorm scala aan mogelijkheden. We kunnen deze techniek bijvoorbeeld gebruiken om monogenetische aandoeningen, dat zijn aandoeningen die veroorzaakt zijn door één defect gen, te genezen. Een voorbeeld van een dergelijke aandoening is taaislijmziekte. Deze techniek zou het mogelijk maken om dat ene gen dat de ziekte veroorzaakt eruit te knippen en in de plaats ervan een nieuw gen dat in het laboratorium aangemaakt wordt in te brengen. Niemand zou zich verzetten tegen zulke therapeutische toepassing. Als technologie gebruikt wordt voor het welzijn van de mens, dan zijn we allemaal akkoord. We zouden wel bepaalde criteria en ethische voorwaarden moeten vooropstellen, maar dan kunnen die technologieën gebruikt worden. Maar het punt is dat door die technologie de deur kan opengezet worden naar het op aanvraag maken van mensen met bepaalde genetische codes. We kunnen een cocktail van genen maken en we zijn letterlijk in staat om in het laboratorium de persoon te maken die we wensen. CRISPR kan ook gebruikt worden om genen van twee verschillende soorten te mixen. Dan spreken we van chimeren. Op dit ogenblik behoren die toepassingen nog tot het gebied van de science fiction. Maar technisch gesproken zijn ze mogelijk. Dus CRISPR is een heel krachtige technologie, omdat ze ons in staat stelt om ons menselijk genoom te wijzigen.
Señor Jesús, Maranatha. Ven, 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 Señor Jesús, Maranatha.
Come, Lord Jesus.
Maranatha.
Come, Lord Jesus.
Señor.
Jesús, Maranatha. Ven, Señor 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 Jesús,
beste luisteraars van het Inzicht, ik heb het vandaag over de Great Reset, de grote reset. En voor de pauze sprak ik over progressivisme en de progressieve agenda die er uiteindelijk op uit is om actief een globale macht te organiseren en te structureren. De progressieven hebben een agenda voor ogen die de huidige problemen volgens hen enkel kan oplossen door wetenschap en techniek. En ik besprak één belangrijke techniek, de CRISPR-techniek. Een techniek die de deur kan openzetten naar zeer gewaagde en onethische genetische experimenten. Een tweede belangrijke technologie is artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie is niets anders dan imitatie of replicatie van de menselijke intelligentie, van de intellectuele capaciteiten van mensen door middel van machines. En hier komen de algoritmes op de proppen. Algoritmes zijn instructies, statistische hulpmiddelen die op basis van de enorme hoeveelheid data toelaten om die data te verwerken, om tijdens het categoriseren van die gegevens te leren om conclusies te trekken en beslissingen te nemen. Je kunt artificiële intelligentie hebben in verschillende technologieën, bijvoorbeeld gezichtsherkenning. Camera's kunnen door een scan te weten komen wie we zijn. Ze kunnen onze volledige identiteit achterhalen. Maar niet alleen dat. Die technologieën zijn ondertussen zo ontwikkeld dat ze, afhankelijk van de manier waarop we wandelen, zelfs onze gemoedstoestand of onze seksuele geaardheid kunnen herkennen. Ze hebben een heel hoog niveau van precisie bereikt. We hebben ook artificiële intelligentie in het gebied van natuurlijke taalverwerking. We spreken bijvoorbeeld Nederlands en automatisch wordt dit vertaald in Japans. Een ander voorbeeld. Je schrijft een tekst in een bepaalde taal en onmiddellijk wordt die vertaald in een andere taal. Hier zijn eveneens artificiële intelligentie en algoritmes aan het werk. Dan drones bijvoorbeeld of zelfrijdende wagens. Tesla van Elon Musk is een bedrijf dat dergelijke voertuigen maakt. Google werkt ook met die technologie. We kunnen ook spreken van financiële technologie of fintech. Dat zijn algoritmes die ten dienste staan van de financiële sector. Je kunt spreken van algoritmische handelaars. Mensen die op de beurs werken, die aandelen kopen en verkopen, zullen in de toekomst meer en meer terrein verliezen. Ze zullen niet meer nodig zijn. Het algoritme kan immers elke morgen geprogrammeerd worden. De software bestaat al. Deze programma's zullen autonoom heel de dag lopen en beslissen welke aandelen verkocht of aangekocht worden. Zie daar enkele toepassingen van artificiële intelligentie. Nog een andere belangrijke technologie is nanotechnologie. Dat is de manipulatie van atomen en moleculen om producten op schaal te maken. We kunnen dus materie op atomisch en moleculair niveau gaan manipuleren. En dat opent natuurlijk geweldige mogelijkheden. Materialen produceren bijvoorbeeld van elementen die we allang kennen, maar die veel sterker zijn dan staal of titanium. Of die een veel sterkere elektrische geleidbaarheid hebben dan koper. We kunnen zelfs de barrière breken tussen organische en anorganische chemie om koolstofatomen te fusioneren. Dat is de chemie van het leven. elementen van leven fusioneren met minerale elementen. Nieuwe materialen creëren die intermediair zijn tussen levende en inerte materie. We kunnen ook spreken van robotica, het fabriceren van robots die vaardigheden hebben die 10 jaar geleden nog compleet ondenkbaar waren. De Atlas-robot bijvoorbeeld van Boston Dynamics of de ontwikkelingen bij DARPA, het Amerikaans ministerie van Defensie, dat met dergelijke firma's samenwerkt voor de ontwikkeling van robots voor militaire doeleinden. Drones met wapens voor oproerbeheersing zijn geen science fiction meer. Dan zou menselijke politie niet langer meer nodig zijn om de veiligheid te handhaven, want we zouden die drones of politierobotten kunnen inzetten. En dan heb je nog het gebied van de intelligente prothese. De circuits van die prothese kunnen met de zenuwen verbonden worden, zodat je bijvoorbeeld je mechanische hand kunt bewegen door hersenimpulsen. Door die technologie zou je over al de functies van een menselijke hand kunnen beschikken. Dan zijn er nog de quantumcomputers, 3D-printing enzovoort. Al die technologieën zijn wat men noemt convergerende technologieën. Oorspronkelijk was er geen gemeenschappelijke toepassing, maar naarmate ze geperfectioneerd werden, merken we dat er gezamenlijke toepassingen mogelijk worden. Bijvoorbeeld artificiële intelligentie en biogenetica. Maar waar gaat het over? Al deze technologieën bieden ons volgens de progressieven en de medestanders van die hervorming door wetenschap en technologie een aards paradijs aan. En dan grijp ik even terug naar het begin van deze uiteenzetting waar ik sprak over de 3 eerste industriële revoluties. In december 2015 schreef de CEO en uitvoerend directeur van het Wereld Economisch Forum, de Duitser Klaus Schwab, een artikel voor het magazine Foreign Affairs. In dat tijdschrift, dat een heel belangrijk tijdschrift is voor internationale betrekkingen, lanceerde Schwab het concept van de 4e industriële revolutie. Volgens Schwab zitten we in de 4e industriële revolutie. Dit artikel kreeg niet de aandacht die Schwab en het Wereld Economisch Forum gewenst hadden. Daarom riep hij in april 2016 een persconferentie samen waarbij hij de hele wereldpers uitnodigde en dit idee van 4e industriële revolutie met grote trom lanceerde. En wat zegt Schwab ons vanuit het Wereld Economisch Forum? Hij zegt ons dat we een heel proces van technologische verandering aan het doormaken zijn en dat er enorme uitdagingen op ons afkomen, namelijk de progressieve agenda, de problemen die ik u al heb gesteld, of die in ieder geval de progressieve ontstellen, en dat de tijd is gekomen om al die convergerende technologieën te gebruiken ten voordele van de mensheid, want we moeten streven naar deze vooruitgang voor de hele mensheid. Het is wel merkwaardig hoe Schwab die 4e industriële revolutie definieert. En je kunt dit integraal terugvinden op de website van het Wereld Economisch Forum. Hij definieert die namelijk als de fusie van biologische, technologische, fysische en digitale systemen. En ik wil dat dit woord duidelijk is. Hij spreekt over fusie. Schwab zegt ons dat de 4e industriële revolutie een set van technologieën is die niet noodzakelijk zullen veranderen wat we doen, maar het zijn technologieën die ons zullen veranderen als menselijke wezens. Mensen maken zich daarover geen zorgen. Ze lezen hierover nauwelijks. Ze zullen zeggen, interessant. Het idee van vooruitgang is aantrekkelijk. Het verkoopt goed. We willen allemaal meer dingen hebben en meer rijkdom vergaren. En zo worden we minder spiritueel, omdat we geobsedeerd raken door consumeren. Daarom resoneert dit verhaal van vooruitgang zo goed. De problemen zijn zo complex en de mensen hebben zo weinig kennis rond de problemen die voorgesteld worden. Ze kopen het idee, ze kopen het project of het initiatief en ze zeggen, ik denk dat het perfect is. En daar ligt nu net het probleem. Wanneer je zegt dat de vierde industriële revolutie niet verandert wat wij doen, maar dat het ons verandert, dan denk je dat het gaat om een directe toepassing van technologie op mensen. En hier gebeurt iets heel interessants. De vierde industriële revolutie is geen agenda die erop uit is om de conditie van alle mensen te verbeteren, omdat het een agenda is die iets verbergt. En dat gebeurt door het gebruik van intelligente woorden. Taal is een instrument van politieke macht. Ik wil uitleggen wat hierachter steekt, om zelf te kunnen oordelen of dat dit idee van vooruitgang, die het Wereldeconomisch Forum ons wil verkopen, aantrekkelijk is. En dan moeten we spreken over transhumanisme. Misschien heb je nog nooit over die term gehoord. Transhumanisme is een politieke ideologie en een culturele beweging die officieel gesticht is in 1998 op initiatief van de Zweedse economist Nick Bostrom, een professor aan de Universiteit van Oxford, samen met David Pearce, een Brits filosoof, die in datzelfde jaar de World Transhumanist Association had opgericht. Deze vereniging heet sinds 2006 Humanity Plus. Wat stelt transhumanisme voor? Hun doel is om de fysieke, cognitieve, intelligente en zelfs morele capaciteiten van de mens te verbeteren door het gebruik van die verschillende technologieën. En ze gaan uit van drie grootse veronderstellingen. Ten eerste een superlange levensduur. Voor transhumanisten is de dood letterlijk een ziekte. Ze lobbyen zelfs in de WHO om de dood als een ziekte te erkennen. Ze zeggen dat ze bio-engineering zullen gebruiken, CRISPR, om het leven te verlengen. Ze geloven dat mensen zelfs ooit onsterfelijk kunnen worden. Ze hebben al experimenten op muizen gedaan, wiens levensduur met 3 keer verlengd werd. De tweede veronderstelling is superintelligentie. Ze zeggen ons dat de mens in feite een primitief wezen is dat nog maar aan het begin van zijn evolutie staat. Natuurlijk omarmen ze het idee van Darwinistische evolutie volledig. Ze zeggen dat deze evolutie een traag proces is. Het duurt miljoenen jaren om tot een nieuwe soort te komen. Het is een gruwelijk proces waarbij de sterkste de zwakste uitschakelen en het is een proces zonder doel. De transhumanisten willen die technologieën gebruiken om een aards paradijs te bouwen en een absolute controle te verwerven over dit evolutieproces. Dan zullen we niet langer afhankelijk zijn van de natuur, maar dan zal de mens de natuur controleren. Zo zullen wij letterlijk controle kunnen nemen over onze bestemming. Volgens hen gaan wij fuseren met machines die een grotere verwerkingscapaciteit hebben dan onze hersenen en gaan we chips ingeplant krijgen in ons lichaam. Elon Musk is erg actief op dit terrein. Gelooft u dat dit science fiction is? Op 8 december 2020 verscheen in de Standaard een artikel met als titel Daar komt 6G al, het netwerk voor cyborgs. Het is wellicht nog wachten tot 2022 voor 5G in ons land algemeen beschikbaar zal zijn. Toch wordt er intussen al over opvolger 6G gepraat. En Europa wil de boot niet missen. En daarom heeft het op 1 januari 2021 Hexa-X gelanceerd. Een project van de Europese Commissie dat de volgende generatie van draadloze netwerken moet bedenken. Het is nog heel onduidelijk wat Hexa-X 6G zal brengen. In de communicatie van het onderzoeksproject zelf heeft men het over, en ik citeer, het verbinden van de fysieke, digitale en menselijke werelden. Einde citaat. Pieter Vetter, de onderzoeksverantwoordelijke bij telecomreus Nokia, die de trekker is van het Hexa-X-project, verwoordt het als volgt. Ik citeer. In het tijdperk van 6G zullen we toepassingen zien waarbij de mensen niet alleen met machines, maar ook met de digitale wereld verbonden zullen worden. Einde citaat. Daardoor zou er zelfs een internet van cyborgs ontstaan. De EU is overigens niet de enige met dit project. De Verenigde Staten zijn met Next-G Alliance en O-RAN Alliance ook al aan 6G begonnen. En China stelde in 2019 al dat het met de ontwikkeling van 6G was gestart. Er zijn ook al post-transhumanisten die ervan uitgaan dat we geen menselijk lichaam meer zullen nodig hebben. Al onze persoonlijke informatie zal op computer en in de cloud opgeslagen worden.
Bye.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over de Great Reset. Voor de pauze heb ik een aantal convergerende technologieën besproken. Dat zijn technologieën met gemeenschappelijke toepassingen en die ons volgens de progressieven een aards paradijs beloven. Ze beloven een superlange levensduur en een superintelligentie. Maar ze willen ons ook een superwelzijn aanbieden. Het is een hedonistisch imperatief om ons genetisch te modificeren en om superwelzijn na te streven. We moeten pijn en lijden vergeten, zegt Pierce. We moeten verlost geraken van diegenen die ons agressief maken, gewelddadig of jaloers, die ons dwingen om elkaar te bevechten en te doden. Dankzij genetische manipulatie zullen we deugdzame mensen kunnen worden. We zullen nooit nog moeten lijden. Dan zal het de moeite waard zijn om langer te leven en superintelligent te zijn. Aldus Pierce. Als je al deze dingen in de weegschaal legt, dan zul je je realiseren dat dit alles gaat om de letterlijke vernietiging van het menselijk wezen. De vernietiging van de Homo sapiens en de omvorming ervan naar Homo Deus. En dat is ook de titel van een boek van de Joodse historicus Yuval Noah Harari. Hij wordt, ook bij ons, bejubeld als een groot visionair. Maar in werkelijkheid is Harari een promotor van het transhumanisme. Hij is een agent van die internationale beweging om deze agenda te promoten. Volgens hen zullen we niet langer gewone stervelingen zijn, maar kunnen we goden worden. En dat is net de valkuil van het transhumanisme. Als transhumanisme zeggen dat ze het menselijk wezen zullen verbeteren, gaat het dan wel om verbetering? Hoe weten zij dat ze ons werkelijk zullen verbeteren? Zou het niet beter zijn te zeggen dat het hun doel is om de mens te modificeren? Zij denken dat een dergelijke modificatie goed is, maar dat klopt niet. Transhumanisten zijn radicale atheïsten. Zij verwerpen het christelijk geloof, duidelijk omdat het christelijk geloof zegt dat wij schepselen zijn die geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God. Zij willen geen schepsel naar het beeld en de gelijkenis van God. Zij willen af van die Homo sapiens. Zij streven naar het scheppen van wezens die volgens hun inbeelding volmaakt zijn. En dat stelt natuurlijk problemen, want iedereen heeft zo zijn visie over volmaaktheid. Wel, dit is het punt. Als je transhumanisme bekijkt, zijn beloftes, het gebruik van de technologieën die zij promoten, dan kun je enkel besluiten dat, en daarom is dat politiek verhaal zo belangrijk, de vierde industriële revolutie niets anders is dan transhumanisme dat tot een openbaar mondiaal beleid gemaakt is. Vermomd met dit idee van vooruitgang voor iedereen, vermomd of gecamoufleerd of gerechtvaardigd met deze progressieve agenda van klimaatrampen, van geweld tussen rassen, van geweld tussen seksen, van ongelijkheden doorheen de eeuwen. Al die conflicten, het is een marxistische dialectiek die gebruikt wordt. Vroeger waren er proletariërs en kapitalisten. Nu is het jong en oud, man en vrouw, wit en zwart, heteroseksueel en homoseksueel, dezelfde categorieën om de samenleving te polariseren en te fragmenteren. Het probleem is als volgt. We beschikken over al deze technologieën en de transhumanisten zeggen dat we op moreel gebied vooruitgang moeten boeken. Maar om morele vooruitgang te maken, volgens de progressisten, die gebruikmakend van de vierde industriële revolutie direct een transhumanistische agenda willen implementeren, moet er gebroken worden met alle absolute waarden. Absolute waarden zijn immers een rem voor de pretenties van de transhumanisten en het globalistisch progressivisme. Waarom? omdat onder de absolute waarde, bijvoorbeeld in de joods-christelijke traditie, een mens nooit mag gedood worden. En dat is voor de progressivisten een grote beperking. Wat er volgens hen moet gebeuren, is het relativeren van het menselijk wezen. Het moet kunnen gemodificeerd worden of geboetseerd naar onze eigen smaak en ons verlangen, door de beperkingen die de natuur of die God ons heeft opgelegd te verwerpen. Daarom is de progressieve agenda een strijd tegen absolute waarden. Dit progressivisme belichaamt een absoluut relativisme. Alles is relatief. Bijvoorbeeld de seksualiteit. Er zijn geen mannen of vrouwen meer. Er zijn genders. En je kunt je eigen gender fabriceren. Je kunt je identificeren met gelijk welk gender. Daarom is het aantal genders, als het ware, gelijk aan het aantal mensen die op deze planeet leven. We kunnen zijn wat we ook maar willen zijn. En dat is het probleem met relativisme. Centraal in dit hele gebeuren staat de problematiek van abortus. Vanaf het moment dat abortus werd goedgekeurd, en wereldwijd werd de eerste abortuswet goedgekeurd in Rusland in 1920, precies 100 jaar geleden, is alles in elkaar beginnen te zakken. Abortus vormt vermoedelijk de basis van alles. Uiteindelijk zal alles instorten, de politieke en economische orde. Onze principes en morele waarden die de basis vormden van onze westerse civilisatie zullen volledig instorten. Want abortus betekent niets anders dan het doden van een mens, van de overgang van een menselijk wezen, een subject met rechten, naar het object van commercialisatie, naar een object van experimentatie. En kijk hoe belangrijk dit is. Transhumanisten willen experimenteren met het menselijk wezen. Zo zijn er al zogenoemde biohackers die in hun garage experimenteren met CRISPR-tools om levende wezens te modificeren. Bijvoorbeeld pigmentatie veranderen of fluorescerende kikkers maken of bepaalde kwaliteiten van hun honden verbeteren. Anderen passen de techniek toe op zichzelf, bijvoorbeeld microchipping. Ze injecteren chips in hun lichaam. Het is dus niet louter meer een theoretische zaak. En wat hen op basis van abortus zal toestaan, dat is te kunnen experimenteren met menselijke wezens. Want het leven heeft niet langer een inherente waarde en een inherente waardigheid. Het wordt stilaan een object van consumptie, een productieobject. In Amerika is het al toegestaan om te experimenteren met 14 dagen oude menselijke embryo's. Abortusklinieken verkopen in bulk organen van geaborteerde foetussen. Wat beoogd wordt met het verlengen van de termijn van abortus, is organen te kunnen oogsten die meer ontwikkeld zijn om beter research te kunnen uitvoeren. En hier toch een woord over het gebruik van stamcellen van geaborteerde baby's voor de lang verwachte vaccins tegen COVID-19. De meeste firma's maken hiervan gebruik, ofwel voor de ontwikkeling, ofwel voor hun testing. Om stamcellen te kunnen aanmaken, moeten de foetussen levend zijn. Het hartje moet nog kloppen als de foetus op de laboratoriumtafel verschijnt. Stel u voor. Dit roept toch heel ernstige ethische vragen op. En alles alleen voor commerciële doeleinden. En toch, al deze technologieën zijn bedoeld om de mens opnieuw te configureren volgens de transhumanistische agenda. Beste luisteraars, ik zou zo nog lang kunnen doorgaan, maar mijn tijd voor vandaag is bijna op. De vraag rest nog. Wat heeft nu heel mijn betoog over de Great Reset te maken met COVID-19? Meer en meer geraken serieuze wetenschappers ervan overtuigd dat deze pandemie gefabriceerd is. Men spreekt ook van een plandemie. En dat de bedoeling niets anders is dan deze Great Reset te initiëren en te implementeren. Dit wordt ook duidelijk bij het bekijken van de video The Great Reboot, de grote heropstart van het Wereld Economisch Forum. Deze Great Reset opent de weg naar het zogenaamde nieuwe normaal. En in die termen wordt er inderdaad op grote schaal gesproken. We vinden er niet alleen deze component van herconfiguratie en herdefiniëren van het menselijk wezen in terug, maar ook een arbeidscomponent. Het vernietigen van jobs omwille van robotica, van verdere automatisatie van jobs en verdere ontwikkeling van artificiële intelligentie. Dat alles zal zeker een impact hebben op de werkstelling. Er zal ook een impact zijn op de gezondheidszorg, op transport, op alle aspecten van het leven. Een nieuwe manier van leven dus, maar met in het hart wetenschap en technologie als instrumenten, niet alleen van emancipatie en vrijheid, maar vooral om mensen te vormen die meer en beter zullen produceren, om mensen te modificeren. De vierde industriële revolutie is dus niets anders dan de instrumentalisatie van de progressieve agenda. Wie zijn de hoofdspelers? Het Wereld Economisch Forum? De elites, zoals ze vaak genoemd worden, dat zijn de deelnemers aan al die grote meetings, zoals de Davos-meetings. En eind januari gaat de volgende meeting door in Singapore. En op de agenda de implementatie van de Great Reset. Wie zijn dat nog? De grootste managers, eigenaars en aandeelhouders van de big tech, big pharma, big finance. Onder hen de zogenaamde filantropen, die ogenschijnlijk veel goed doen, maar die achter de schermen die agenda van globale sociale engineering willen uitvoeren. Een dergelijke agenda is slechts mogelijk als er een concentratie is van politieke en economische macht. Wie doet dat en hoe doen ze dat? Onder andere de filantropische Bill en Melinda Gates Foundation, de Open Society Foundation, het Chan Zuckerberg-initiatief, Omidyar Network, de Ford Foundation. Al die zogenaamde liefdadige instellingen met een buitenkant van filantropie. Wat kan er slecht zijn aan het feit dat Microsoft geld wegschenkt? Wat dergelijke instellingen doen, is het privatiseren van de politieke macht door het geven van giften. Dat gebeurt over de hele wereld. Doen ze iets crimineels? Nee, maar ze gaan op een immorele wijze te werk door hiaten in de wetgeving. Niemand houdt Bill Gates tegen in zijn sponsoring van de WHO. Maar zo privatiseert hij de WHO in naam van liefdadigheid en onderwerpt hij het aan al zijn grillen en wensen. En die logica wordt eveneens herhaald in de Verenigde Naties en al zijn agentschappen, in de NGO's, in de Wereldbank, in het Internationaal Monetair Fonds, in alle supranationale organisaties, in regeringen, in universiteiten en ga zo maar door. Het Rega-instituut kreeg aan het begin van de coronacrisis 20 miljoen euro van de Bill en Melinda Gates Foundation voor onderzoek naar vaccins. Het geld stroomt, maar geld creëert loyaliteit. Om deze vierde industriële revolutie te implementeren, moet de joods-christelijke moraal, die gebaseerd is op absolute principes, vernietigd worden. Alle middelen worden voor dat doel aangewend. De taal krijgt een andere inhoud. Geschiedenis moet vernietigd worden. We mogen ons niet meer herinneren wat er in het verleden was, want er moet een nieuwe wereld gebouwd worden met een nieuw normaal. Deze nieuwe wereld beantwoordt echter in niets aan de wereld die de Schepper voor ons voor ogen heeft. Het is compleet het tegenovergestelde van wat God ons wilt aanreiken. Het is een diabolische wereld. En hier is het de zichtbare geestelijke strijd om onze ziel die aan het licht komt. Dat moeten we heel goed begrijpen. De vijand van oudsher wil ons verleiden tot dit nieuwe normaal, om onze ziel voor altijd weg te roven uit de liefde van God. Daarom moeten we ons verdiepen in deze materie, Maar meer nog moeten we ons geestelijk leven verdiepen en groeien in geloof, hoop en standvastigheid. Want Jezus Christus heeft de wereld al overwonnen en de heilige maagd Maria zal met haar hiel de kop van de slang verpletteren. Beste luisteraars, dat was het voor vandaag. Deze bijdrage van het inzicht over de Great Reset. Als u nog vragen hebt of opmerkingen, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.